de muziek vervaagt. Langzaam wordt het stil, dan kom ik bij u. Met mijn grootste wens, iets te geven hier, waar u blij mee bent. Ik geef u meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niets waar u naar verlaat. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant hier, door rond het dis van mijn hart. Ik wil terug naar het hart van aanbidding, en dan gaat het om u. Zo'n spijt van hoe ik er mee omging, want het gaat toch om u alleen, Jezus. Onvolprijzen, Heer, u bent zoveel meer. Dan ik zeggen kan. Maar al ben ik zwaar, alles wat ik heb, leg ik voor u neer. Ik geef u meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlaat. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen, door rond het dis van mijn hart. Ik wil terug naar het hart van terug naar het hart van aanbidding, want dan gaat het om u alleen, Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee omheen, want het gaat toch om u alleen, Jezus.
Vader, we komen hier echt samen bij u, in alle dankbaarheid. U bent de grootste, u bent God, u bent onze Vader. Wij zijn u dankbaar dat we iedere week weer, tenminste iedere week weer kunnen samenkomen. Om u te zoeken en om dit alles te herdenken. We zijn kleine mensen, Vader. We zijn ook geen sterke mensen. Maar we hebben nu, Vader. En ik denk dat het genoeg is dat we u hebben, Vader. Dank u wel dat we u hebben in ons leven. Maar ook dat u ons allemaal vooruit duwt. Dat ook samen mensen tot bij u mogen brengen. Dank u wel, Vader. Dank u wel dat Jezus het leven had voor ons, dat we bij u mogen zijn. Dank wel dat Jezus leeft, Vader. Amen. Laat samen de beker drinken. Ik nodig Geert uit, die ons het woord zal brengen.
Goedemorgen. Fijn om bij jullie te zijn, om samen met jullie uit de schrift te mogen nadenken. Alleen ik heb een ernstig probleem deze morgen. Ik kan het niet helpen. Ik wil namelijk over iets spreken wat bijna onmogelijk is om toe te passen in ons leven. We gaan nadenken over een persoon uit de schrift waarvan ik bijna 100% zeker ben dat jullie zich nog nooit met die persoon hebben geïdentificeerd. Heb dat, hè? Als je een verhaal leest, of een film kijkt, of een boek, of wat dan ook, dan automatisch, de personages die daaruit komen, je begint je te identificeren met personen. Je begint sympathie te krijgen voor bepaalde personages uit een film, of uit een boek, of uit een verhaal, of wat dan ook. En met anderen dan weer helemaal niet. Hè? Ik zou met jullie willen nadenken namelijk over een eigenschap van een zekere persoon, Haman. Haman is bekend vanuit het boek Esther. Hij was een Agagiet, een Amalekiet, een afstammeling van de Amalekieten. En hij staat vooral bekend omwille van een van de ambetantste, vervelendste eigenschappen die we als mens kunnen hebben. En waar we denk ik toch allemaal, in mindere of meerdere mate, af en toe last van hebben. En dat is trots. Of hoogmoed. Of eerzucht. Maar het vervelende van trots is, het maakt blind. En het maakt ongevoelig. Dus ja, hoe kan ik ooit van trots overtuigd worden als ik er blind voor ben? En als ik er niet gevoelig voor ben? Dat is een van de betantste dingen, hè? Probeer eens aan een trots persoon duidelijk te maken, je hebt last van iets. Je bent een beetje trots, denk ik. Je zoekt wat te veel eer voor jezelf. Dat is een bijna onmogelijke opdracht, hè? Vooral als die persoon dat bij zichzelf helemaal niet merkt. Nu, dat is ook zo in u en in mijn leven, denk ik. Daarom, als je het goed vindt, gaan we nog kort eerst de Heer vragen om ons te helpen. Ja. Vader in de hemel, we zijn er ons van bewust dat alleen u met uw Heilige Geest licht kunt werpen in ons hart wat dit betreft. En Heer, we prijzen u, omdat we weten, Heer, u bent er niet op uit om ons te vernederen, om ons stuk te maken, om ons pijn te doen, om ons te kwetsen. Maar Heer, we weten dat als we in uw licht komen, er soms toch pijnlijke momenten zijn. Wilt u met uw Heilige Geest in onze harten schijnen en ons openbaren, Heer, waar wij misschien ook iets in uw licht mogen brengen en ja, mogen vragen dat u ons hart verzachten wil. Dat u ons de ogen van het hart openen wil. Dat u ons helpen wil, Heer, om te zien waar u graag nog werken wil aan trots in ons hart en in ons eigen leven. We prijzen u dat we op u mogen vertrouwen. En we danken u, Heer, voor die ongelooflijke genade die wij door Christus Jezus en door uw Heilige Geest mogen ontvangen uit uw woord, ook weer deze morgen. Amen. Amen. Ik zou graag met jullie lezen uit het boek Esther. We gaan er maar heel beperkte passages uit lezen. Esther hoofdstuk 3, daar gaan we mee beginnen. En we gaan lezen de eerste 6 versen. Het boekje Esther is een klein boekje. Je vindt het eigenlijk helemaal op het einde, zou je kunnen zeggen, van de geschiedenis van het Joodse volk. Na het boek Nehemia, Esther en Nehemia, en dan komt het boekje Esther. Esther hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik hoop dat jullie met het verhaal een beetje bekend zijn. Ja, het verhaal Esther is meestal vanuit de kinderklassen ook tamelijk bekend. Maar je zal wel zien. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, groot. En hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. En Mordechai echter, die knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai: waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelden om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden. Want hij had hen verteld dat hij een Jood was. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want ze hadden hem vertaald tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai weg te vagen. Misschien hebt u zich ook al afgevraagd, hoe komt dat eigenlijk, die ongelooflijke vijandschap tussen die twee personen? Mordechai, die niet wil knielen en buigen voor iemand die nochtans een bepaalde gezagspositie van de koning in het rijk gekregen had. En we weten van Mordechai dat hij een gehoorzaam man was, ook als staatsman later. En dan die Haman die op zo'n onredelijke manier reageert eigenlijk op één persoon die niet voor hem wil knielen of buigen. Nu, ik heb al gezegd, Haman was een Agagiet, een Amalekiet. En misschien herinnert u zich, toen het volk Israël uit Egypte verlost werd, dat ze op een bepaald moment door de Amalekieten op een zeer laffe manier werden aangevallen. In de rug namelijk. Die Amalekieten waren erop uit om de zwakste personen, de achterhoede, als het ware, van Israël aan te vallen. En om op die manier buit te maken, zeg maar, van een volk dat juist op een ongelooflijke, wonderbaarlijke manier door God uit Egypte van de grootste machthebber van die tijd uit zijn klauwen gered was. En op dat moment, dat is ook het moment, dat herinnert u zich misschien, dat Mozes voorbeden moet doen voor het volk. En iedere keer als zijn handen naar beneden gaan, dan verliest het volk een beetje. Iedere keer als zijn handen opnieuw omhoog gaan, dan winnen ze opnieuw. En Aaron en Geur die moeten hem ondersteunen, zodanig dat Jozua, die de strijder is, toch de overwinning behaalt over de Amalekieten. En op dat moment zegt God, weet u, die Amalekieten, die blijven jullie vijanden. En je moet ermee afrekenen. Nu, Saul heeft Saul was een Benjaminiet, uit de stam van Benjamin, heeft op een bepaald moment van God de opdracht gekregen om de Amalekieten uit te roeien. En het is precies op dat moment dat hij zijn koningschap verliest, want hij doet niet wat God van hem vraagt. Hij slaat niet alle dieren in de ban uit vrees voor zijn eigen volk, zegt hij. Hij vreest het volk meer dan dat hij God vreest. En hij spaart de koning, Agag, van de Amalekieten. Laat Haman nu net een afstammeling zijn van Agag. En laat Mordechai nu net een afstammeling zijn van Benjamin. Ook een Benjaminiet. Net zoals Saul. Begrijpt u een beetje de vijandschap? Als hij hoort dat het een Jood is en plots beseft dat zijn die aartsvijanden van ons. Daarom wil Mordechai ook niet knielen voor een Agagiet of een Amalekiet. Want hij had van God de opdracht om zich tegen dat volk te verzetten, als het ware. Vandaar die vijandschap. Maar ik weet niet of je opgemerkt hebt hoe wat trots hier ook doet in het hart en in het leven van Hamat. Tussenaksjes trots of eerzucht, ik wil het toch heel kort even noemen, heeft eigenlijk twee kanten. Want heel vaak denken we, je hebt hoogmoed. En van onszelf weten we wel, ja, hoogmoedig, oh, nee, dat ben ik het niet, hoogmoedig. Allee. Maar er bestaat ook zoiets, maar het bestaat eigenlijk niet, het woord, ik heb het uitgevonden, als laagmoed. En dat is eigenlijk ook een vorm van trots. Het is namelijk valse nederigheid of valse bescheidenheid. En wij mensen, we hebben daar ook wel af en toe last van. Of een laag zelfbeeld van jezelf, waardoor je naar andere mensen gaat opkijken, waar hoogmoed, eerzucht is, is laagmoed vaak vertaald in jaloezie. En uit zich vaak in het willen zijn zoals andere mensen. Weet u, er is niets verkeerds met iemand te willen zijn. Of met belangrijk te willen zijn. Dat is niet verkeerd, God heeft ons zo gemaakt. En in zijn ogen zijn wij belangrijk. Hebben we daar straks in het avondmaal gehoord. Zijn wij iemand? Betekenen wij ontzettend veel? Dus het is niet verkeerd om iets te willen betekenen. Of iemand te willen zijn. Alleen het probleem met trots of met jaloezie is dat je niet iemand wil zijn, maar dat je beter wil zijn dan iemand. Is dat je groter wil zijn dan iemand, meer wil zijn, meer wil betekenen, belangrijker wil zijn dan iemand. Dat is trots. Op welke manier het zich ook uit, in hoogmoed of in laagmoed. Het is goed om dat ook even in ons achterhoofd te houden. Gezien wat er hier gebeurt bij Haman. Trots maakt boos, hij wordt boos, boosaardig. Rooft je van vreugde, van je vrede. Hij is helemaal niet meer. Eigenlijk had hij de hoogste positie in het Hanse Rijk. Er is één persoon die niet wil knielen en weg is zijn vreugde. Weg is de zegen die hij als hoogste persoon in het Rijk onder de koning genoot. Zo vlug. In één klap wordt hij boos in plaats van blij. En wordt hij hard. Trots maakt ook hard. Een verhard hart is vaak een aspect van trots. En hij wordt ook redeloos. Het is niet logisch wat hij bedenkt als oplossing voor die ene persoon die niet voor hem wil knielen. Hij wil een gans volk uitroeien. Wat een proportie, dat is toch niet een proportie? Hij heeft last van trots. Nu, ik weet, ja, zo zijn wij niet, hè. Ik bedoel, dat zijn niet de dingen die we in ons leven herkennen. Alhoewel, ik zou je durven afvragen, hoe staan wij bij de mensen rondom ons bekend? Kennen de mensen ons als vreugdevolle mensen? Als vredevolle mensen? Of zijn wij die mopperpotten zo? Mensen die altijd wel een beetje boos zijn. Altijd wel kritiek hebben. Altijd wel zien wat er net niet goed gaat. We hebben een prachtige dienst gehad op zondagmorgen. Maar die ene broeder daar die dat gezegd heeft. Dat was toch jammer, hè? Dat is het eerste wat eruit komt. Wat voor soort mensen zijn wij? Op welke manier gaan wij met de realiteit om? Zijn wij vreugdevolle mensen? Of kan soms één klein detail in ons leven ons doen ontploffen? Zo, maar, weet je zeker niet wat ik allemaal heb? Als een collega een opmerking maakt? Of als uw partner een opmerking maakt? Hoe staan we bekend? Hoe gaan we om met andere mensen? Zijn we hard? Zijn we soms hard? Of komt er meteen een gevoel van meevoelen, meelijden, meedenken met andere mensen? Of hebben we de neiging om de zaken wat op afstand te bekijken en hard een oordeel te vellen? Allemaal dingen die trots met zich meebrengt. Tussen naaksjes, dat is een van die oerzonden, hè, trots. Dat is hetgene wat de engel van het licht, Lucifer, te val gebracht heeft. Hij wou meer zijn dan wat hij was. Hij was de heerlijkste engel waarschijnlijk. Hij was de engel van het licht. Maar hij wou meer zijn. Dat is vaak ook iets wat gezegende mensen, rijke mensen zoals wij hier in het Westen, gemakkelijker overkomen kan. We hebben zoveel. En we betekenen zoveel. Maar vaak willen we meer. En groter. En beter. Ten koste van. Een ander stukje uit Esther. Esther hoofdstuk 5. Esther hoofdstuk 5 vanaf vers 9. Ik lees, Haman vertrok die dag blij en welgemoed. Maar toen Haman Mordechai bij de poort van de koning zag, dat hij niet opstond en niet voor hem beefde, werd Haman vervuld van woede over Mordechai. Maar Haman bedwong zich. En toen hij in zijn huis aankwam, stuurde hij er een bode op uit om zijn vrienden en Ceres zijn vrouw te laten komen. En Haman vertelde hun over de luister van zijn rijkdom, zijn vele zonen en over alles waarmee de koning hem had grootgemaakt en waarmee hij hem had verheven boven de vorsten en dienaren van de koning. En verder zei Haman, ook heeft koningin Esther niemand met de koning naar de maaltijd laten komen die zij heeft aangericht dan mij. En ook morgen ben ik bij haar uitgenodigd samen met de koning. Maar dit alles geeft mij geen voldoening, zolang ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning. En toen zei Ceres, zijn vrouw tegen hem, samen met al zijn vrienden, laat men een halg maken, 50 el hoog, en zeg morgen tegen de koning dat men Mordechai daaraan moet hangen. En ga dus blij met de koning naar de maaltijd. En deze raad was goed in de ogen van Haman en hij liet de halg maken. We zien opnieuw hoe die Haman eigenlijk geen vrede had, hè? Geen voldoening had in zijn leven. Ook al had hij nu al die dingen waar hij over vertelt, zo'n ongelooflijke zegen, zo'n ongelooflijke carrière zou je kunnen zeggen aan de hof van de koning, zelfs de koningin, had hem nu al voor de tweede maal uitgenodigd naar een maaltijd samen met de koning. Hij was zo belangrijk, hij genoot zoveel dingen. Hij wist natuurlijk niet wat er achter de schermen aan het gebeuren was, maar in zijn ogen liep alles op wieltjes. En die ene persoon daar, die niet voor hem wou knielen, nam al zijn voldoening weg. Ik hoop eigenlijk dat we dat niet herkennen in ons leven, maar als het zo is dat de Heer het ons openbaart, zijn er dingetjes in uw leven die de voldoening uit uw leven wegnemen, die de vreugde uit uw hart roven, die de vrede wegnemen, waar je altijd weer tegenaan botst. Zo was het in het leven van Haman. En wat was nu precies het probleem van Haman? Wel, we hebben het gezien, hè? Het draait allemaal rond zichzelf. Hij nodigt zijn vrouw uit, hij nodigt zijn vrienden uit. Waarover gaat het op de party? Zichzelf. Wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hoe hij allemaal gezegend is. Over wie wordt er gesproken? Over zichzelf. Hij heeft nood aan publiek. Hij heeft nood aan applaus. Hij heeft nood aan gehoor. Trots is een gevaarlijk aspect voor sprekers. Als je publiek hebt. Of je nood aan publiek hebt. Nood aan bevestiging. Nood aan applaus. Dat zien we hier bij Haman heel duidelijk. Hè? Waar hij nood aan heeft. En weet u, bij ons, het is soms zo subtiel, ons egocentrisme, hè? Want dat is het, alles draait rond zichzelf. Het is soms zo subtiel. Ik ga een voorbeeld geven. Stel u voor dat we deze ochtend allemaal dicht bij elkaar gaan zitten en we maken een groepsfoto. En morgen verschijnt die groepsfoto op een of andere sociale media en u krijgt hem onder de ogen. Wie ziet u eerst? Wie zoekt u eerst? Heel vaak jezelf, hè. Hoe sta ik erop? Alles nagedacht van, tja, hoe staat mijn vriend erop? Hij staat er toch goed op, hoop ik? Hij is toch zichtbaar? Meestal is dat niet het eerste waar je aan denkt, hè. Het eerste waar je aan denkt, sta ik er wel op, ten eerste. Ze hebben er mij toch ook op gezet. En hoe sta ik erop? Komt toch een beetje over. Ja. Of er is een vergadering geweest. En jij was in de vergadering en je hebt de indruk, ik heb er echt wel een stempel op die vergadering gezet. Ik heb daar iets verteld wat de moeite waard vond, wat in de besluiten zou moeten genoteerd worden. En je krijgt het verslag van de vergadering. Wat zoek je eerst? Ze hebben het er toch wel in gezet, hè, wat ik gezegd heb? Mijn gedacht staat er toch in, hè? Mijn mening wordt hier toch... Eigenaardig, zo zitten we in elkaar, hè? Het is soms heel subtiel, ons egocentrisme. Nu, Haman, daar was het heel duidelijk. Mag ik u eens vragen, als u gesprekken hebt, als u op een avond bij vrienden bent, als u zich in familiekring bevindt, over wie gaat het? Oh, ik zeg niet dat je niet over jezelf mag vertellen, daar ga ik straks ook iets over zeggen. Dat moet ook, dat is ook heel belangrijk. Maar wat herinnert u zich van die avond? Herinnert u zich van die avond vooral wat u zelf gezegd hebt? Of herinnert u zich vooral wat uw broer, uw zus, uw vriend, uw vriendin, uw vader, uw kind, wat die gezegd hebben en welke noot er daar neergelegd werd of welke vreugde er daar aan bod kwam? Hebt u nog plezier aan de vreugde van uw vrienden later? Of hebt u vooral opnieuw plezier aan de dingen die u zelf hebt kunnen vertellen? Het is zo subtiel, hè? Heel vaak. Nu, als ik het... Ik herken het, hè? Ik bedoel, ik spreek ook tegen mezelf, hoor. Het is zoiets, iets subtiels wat vaak ook in mijn hart en in mijn leven naar boven komt. Nood hebben aan bevestiging is op zich niet verkeerd. Maar als het alleen maar daarom draait, als we er nooit in slagen om iemand anders te bevestigen. Weet u, dat is zo de eigenschap die je ook merkt bij dictators, hè? Dictators die weten zich altijd te omringen met een heleboel mensen. Dat is raar. Soms denk je, hoe is het mogelijk dat mensen daar achterna lopen? Hè? Hoe is dat mogelijk dat zo'n dictator in een land kansen krijgt? En dat volk zo kan onderdrukken. Want dat is niet moeilijk. Hij heeft het publiek rondom zich. Aan wie hij zijn verhaal vertelt. Aan wie hij zegt hoe groot hij is. Hoe belangrijk hij is. En de mensen rondom hen, daar zijn een verschillende categorieën van mensen natuurlijk. Er zijn mensen die wat verblind zijn en die blind volgen. Maar er zijn er ook die heel goed beseffen van... Maar die denken, als we in zijn buurt blijven, dan kunnen we er nog van profiteren. Dan gaan we er misschien iets uit winnen. Of misschien blijven ze gewoon uit angst. Als wij met trotse mensen geconfronteerd worden, misschien zelfs in onze kring, misschien een broer of een zus uit de gemeente, waarvan we iets van trots opmerken. Hoe gaan we daarmee om? Hebt u ook de neiging zo om zo iemand wel eens te bevestigen? Als hij opnieuw vertelt hoe goed hij het wel doet en wat hij wel allemaal gepresteerd heeft. En hebt u ook niet de neiging om te zeggen, ja, allee, goed is dat? Ja. Ik heb wel eens, hè. Ik ga niet vaak zeggen van, is dat wel echt zo? Ik bedoel, ja, en denk je ook wel eens aan je collega's? Of denk je ook wel eens... Ja, dat is niet de reflex die ik meestal heb, hè. Het is niet makkelijk. En soms denk je misschien nog zelfs van... Ja, ik ben een beetje bang, hè. Als ik daar tegenin zou gaan, als ik daar een opmerking over zou maken... Ja, hoe gaat die persoon reageren? Misschien keert hij zich wel tegen mij. En misschien is het wel iemand met wat invloed bij andere mensen. En misschien... Enzovoort. Nu, dit zeg ik niet om meteen... de projectie naar andere mensen te maken, want dat is wat we vaak doen natuurlijk, uit egocentrisme. We hebben al meteen iemand in ons achterhoofd natuurlijk. Iemand waarvan we zeggen, oh ja, die voldoet eraan. Zo. Ja. Denk je niet aan jezelf. Maar ik zeg het gewoon, maar als iemand anders dit tegen u zou zeggen, wees dan bereid om te luisteren. Om het te accepteren. Ook al denk je in eerste instantie, hij heeft geen gelijk of zij heeft geen gelijk. Ik ben al zo niet. Ik ben dankbaar dat mijn partner mij af en toe corrigeert. Zij kent mij heel goed. En aanvankelijk heb ik ook altijd een eigen... Wat denkt hij nu? Maar als ik goed luister en als ik eerlijk ben, ze is er vaak recht op. En ja, ik heb af en toe last van trots en hoogmoed. Ja, dat werkt ook in mijn hart. In beide richtingen. In beide richtingen. Laagmoed en hoogmoed. Ik heb van allebei last op sommige momenten. En ja, ik heb het nodig dat mensen mij helpen daarbij. Mij daarop aanspreken op momenten dat het zich manifesteert. En we zeggen, hé, pas op. Ik heb het nodig. En ik moet het leren aanvaarden en ermee omgaan. In meer of mindere mate gecorrigeerd te worden. Weet u, een van de ergste vormen van trots is geestelijke trots. Dat is een van de ergste vormen van trots. Dat herkent u bij de persoon waar de Heer Jezus over spreekt, als hij die gelijkenis maakt van de fariseer en de tollenaar die naar de tempel gaan. Kent dat verhaal wel, hè, wat de Heer Jezus gebruikt? Hebt u zichzelf al ooit eens geïdentificeerd met die fariseer? Die neiging hebben we niet, hè? Wij zijn die tollenaar natuurlijk, die zeggen, Heer, wees mij genadig. Wij zijn niet zo'n fariseer. En toch vertaalt de Heer Jezus die parabel voor fariseërs in zijn gehoor. En dat waren allemaal geestelijke mensen, zou je kunnen zeggen. Schriftgeleerden zaten daartussen, oversten, priesters. Mensen die met Gods woord bezig waren. Mensen die het ernstig meenden. Fariseer betekende iemand die zich wou afzonderen van onreinen. Iemand die voor God rein wou zijn. Iemand die toegewijd wou zijn aan de Tora van God. Aan al de wetten van God. En die wou houden. Het was een radicale Jood. En wij zouden ons daar kunnen mee identificeren, wij als evangelische christenen. Want wij willen ons houden aan het woord van God. Wij zijn van die mensen die dat belangrijk vinden. Nu, ik weet niet of je dat gebed nog gelezen hebt van die man. Uit Lucas hoofdstuk 18. Ik ga het jullie kort even voorlezen. De fariseer die stond daar en hij bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Dat was zijn gebed. En hij was geen leugenaar. Hij vastte 2 maal per week en hij gaf tienden van al wat hij bezat. Misschien zelfs van de kruiden uit zijn kruidentuin. Maar wat is het probleem met dat gebed? Weet u wat het grote probleem met dat gebed is? Het is geen gebed. Hij vraagt namelijk niks aan God. Hij bidt niet, hij aanbidt niet, hij dankt niet. Oh ja, hij dankt wel. Hij dankt God om wie hij is. Hij dankt eigenlijk niet, hè. Hij dankt zichzelf. Hij zegt, dank u God dat ik zo ben. Ja? Hij vraagt niets aan God, hij heeft blijkbaar niks nodig. Hij doet geen voorbeden voor andere mensen. Hij verootmoedigt zich niet, hij belijdt ook niets. Het is gewoon geen gebed. Hij doet een beetje zoals Haman deed. Hij vertelt over zichzelf tegen God. Hij is de belangrijkste in zijn gebedsleven. Hij staat centraal in zijn gebedsleven. Nu, ik weet, met die fariseer gaan we ons niet vereenzelven, dat snap ik. Maar als u helemaal alleen met de Heer bent, om wie draait het in uw gebed? Om wie of wat draait het in uw en mijn gebedsleven? Wat komt altijd op de eerste plaats en vaak ook op de laatste plaats? Nou, als we in de samenkomst zijn, niet. Een openbaar gebed uitspreken, waar zijn we knap in, dat lukt wel. Maar u begrijpt wat ik bedoel, hè? Als je echt helemaal alleen met de Heer bent. Het is lang niet zo categoriek zoals ik het hier stel. Maar vaak ervaar ik toch van, Heer, help mij. Help mij om een andere reflex te hebben. Om niet alleen op mezelf gericht te zijn, maar ook om op u gericht te zijn en op andere mensen. Want dat is de enige remedie tegen hoogmoed. Hoogmoed maakt dwaas, hoogmoed maakt blind. We gaan naar ons laatste stukje. Esther hoofdstuk 6, vanaf vers 6. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem, wat moet worden gedaan voor de man aan wie je de koning behaagt eer te bewijzen? En toen dacht Haman bij zichzelf, aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? En daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie je de koning behaagt eer te bewijzen, moet men het koninklijk gewaad brengen dat de koning gewoon is zelf te dragen. en het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden. En laat ook een koninklijk diadeem op zijn hoofd gezet worden. En dan moet men dat gewaad en dat paard in handen geven van iemand uit de vorsten van de koning, de edelen. En dan moet men hem, aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op dat paard doen rijden over het plein van de stad en voor hem uitroepen: zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Even tot daar. Nu, we weten hoe het verder afloopt, hè. Haman mag die man zijn die dat paard voorttrekt. Maar dat was niet wat in zijn gedachten zat, hè. In zijn gedachten zat van de eer die hem bewezen zou worden. Is het u opgevallen wat hij uiteindelijk wou? Hij wou gewoon alles van de koning. Hij wou zelf koning zijn. Hij wou het koninklijk gewaad, op het koninklijk paard, met de koninklijke kroon. En iedereen moest roepen: eer voor die meneer hier op dat paard. En liefst een edele, belangrijke persoon die dat deed. Hij wou zelf koning zijn. Dat is trots, hè? Dat is hoogmoed. Dat is hetgene waar wij vaak op de een of andere manier, op soms heel subtiele manieren, ook last van hebben. Ik ga wat voorbeelden geven. Bepaalde uitspraken. Alles gezegd van: weet je, zoiets zou ik nooit doen. Bij ons thuis, hè? Nee, dat gaat nooit gebeuren. Hè? Je hoort iets van iemand. Je hoort welke weg iemand op gaat. Nee. Met iedereen, maar niet bij mij. Hè? Overal, maar niet bij ons. Het is vaak een uitspraak die we zouden doen. Zoiets zou ik nooit doen. Of zoiets zou ik nooit zeggen. Je hoort iets. Het is iets vreselijks. Maar dat zou ik nooit doen. Dat zou ik nooit zeggen. Of je zegt tegen iemand anders: hoe kun je nu zo reageren? Allee, hoe kun je nu zoiets doen? Hoe is het nu mogelijk dat iemand zoiets doet? Alles gezegd zo? Je hoort wat er ergens gebeurt en je zegt: maar alleen, wat kan er nu in een mens zijn hart opkomen om zoiets te doen? Dat is vaak de reactie die wij hebben. Waarmee we eigenlijk zeggen van: ja, maar dat zou mij nu, ik kan dat niet tegenkomen. Zo ben ik niet, met andere woorden. Ik weet niet of u last hebt met hulpvragen. Ik heb daar last mee. Zelfs stomme dingen, hè. Ik ben onderweg met een auto, ik heb geen GPS mee, ik weet de weg niet precies en ik denk: ik rij hier verloren. Mijn vrouw zegt: stopt, vraag het aan iemand. Boah, ik heb het daar zo moeilijk mee. Hè? Ik denk altijd van: maar ja, ik denk dat ik mij herken. Of weet je wat, als we daar nog een keer draaien, had ik mij misschien herkennen. Allee, wat is er nu zo moeilijk aan te stoppen en hulp te vragen en te zeggen: ik weet niet wat ik ben. Dat is raar, hè. Vraagt u wel eens hulp over belangrijke dingen in uw leven? De weg kwijt zijn met de auto tot daar, maar we kunnen soms wel eens op een andere manier de weg kwijt zijn. Hè? Durven we wel eens hulp vragen aan iemand? Dat is een van de moeilijkste pastorale problemen, hè, trots? Want daar ga je niet mee naar iemand om hulp te vragen. Je hebt er geen nodig. Of het helpt toch niet. De twee mogelijkheden: hoogmoed of laagmoed. Of je hebt dat niet nodig, of het zal toch niet helpen. Delen we dingen met elkaar? Ik had het daar straks al over hoe belangrijk het is om toch wel dingen te delen met elkaar. Maar delen we alleen maar successen? Als we dan met vrienden spreken, met broers en zussen spreken, delen we vooral onze successen? Of delen we ook wel eens onze zwakheden? Onze fouten? Onze dwaasheden? Niets is bevrijdender en genezender dan toe te geven dat je trots geweest bent. En dat je dwaas geweest bent. Dat bevrijdt. Dat geneest. Dat maakt nederig en zachtmoedig. En niets is genietbaarder dan een nederig en zachtmoedig hart. Delen met elkaar. Hoe makkelijk geef ik mijn ongelijk toe? Eerst en vooral, ben ik bereid om te overwegen dat ik misschien wel ongelijk heb? Je hoort iets en je hebt meteen een oordeel klaar. En dan achteraf blijkt van: ja, had ik dat geweten en had ik dat geweten, dan zou ik misschien. Maar ja, ik heb excuses, hè, want ik wist dat niet en ik wist dat niet. Hè. Dus ik moet mijn ongelijk niet toegeven, ik moet me niet gaan excuseren. Als je andere gewoonten hoort, over andere kerken hoort spreken, of je bent er misschien eens op bezoek, een andere samenkomst, een andere manier van het geloof te beleven. Een andere mening in een andere kerk. Hoe gaan we daarmee om? Kunnen we daarmee omgaan? Of gaan we meteen ons oordeel klaar? Die kerk daar, hoe? Die is star en rigiet. Daar is geen mogelijkheid en geen kans voor de Heilige Geest. Hè? En die kerk, wow. Jongens, dat is een en al excess. Dat is de Heilige Geest niet meer. Hè? Dat is losbandigheid. En die kerk, wow, die is wettisch. Wow. Als je daar naartoe gaat, wat je dan allemaal niet mocht. Jongens. En die kerk daar, maar die is veel te liberaal. Hè? Daar mag alles. Hè? Daar houden ze geen rekening meer mee met Gods woord. Hè? Nooit ingekomen? We zijn er zo vlug mee. Als het niet onze samenkomst mijn stijl is of mijn voorkeur. Jonge mensen hebben een bepaald soort muziek graag. Oudere mensen misschien een ander soort muziek. Hè? En als het niet mijn stijl is, dan is het ook niet goed. Of mijn geestelijke leeftijd, wat ik nodig heb. Of misschien mijn IQ. Of mijn beleving gewoon, hoe ik de dingen aanvoel. Draait het als we samenkomen om de sfeer of draait het om de Heer? Nu pas op, hè. Er is de sfeer van de Heer. En er is de Heer van de sfeer. Maar het is niet onze sfeer die we zoeken. Hè. Het is zijn sfeer. Mag zijn geest de sfeer bepalen in u en mijn hart en in u en mijn samenkomst. Waar draait het om? Het is zo subtiel, trots en hoogmoed. Het pakt ons zonder dat beseffen. Net zoals die Nahaman hier. Het is zelfs zelfmoordend voor hem. Hè? Het is precies als een spin die haar web weeft rondom hem, die hem langzaam verdoogt, die al het uitleven uit hem wegzuigt en hem tenslotte weggooit. Dat is wat trots met ons hart en met ons leven doet. En wat het hier ook deed met Haman. Het is niet zo dat we meer moeten denken over onszelf. Of het is ook niet zo dat we minder moeten denken over onszelf. Dus ik ga jullie niet zeggen, maar je moet veel minder denken over jezelf. Dit is niet waar. Je moet minder denken aan jezelf. Denk maar over jezelf zoals de Heer over u denkt. Dat is prima. Je bent een kind van God. Je bent waardevol. Je bent belangrijk. Maar denk niet te veel aan jezelf. Denk vooral aan de Heer en aan andere mensen. Dat is bevrijdend wat trots betreft. En weet u, het evangelie is de meest bevrijdende factor daarin. Weet u, Haman die wou een koninklijke mantel rondom hem, maar de Heer Jezus die liet zich helemaal ontkleden. Die werd naakt gekruisigd. En Haman die wou op een paard getild worden, maar de Heer Jezus werd op een kruis getild. En Haman die wou een koninklijke kroon, maar de Heer Jezus die kreeg een doornenkroon. En Haman die wou dat ze uitriepen, kijk een keer wat dat iemand doet als de koning hem behaagt. Maar de Heer Jezus riepen ze spottend, heeft God u dan lief? Wat hang jij daar dan te doen? Ik zeg het met mijn eigen woorden, hè? Maar daar kwam het op neer. Hè? Als gij dan de zoon van God zijt, kom van dat kruis. Het evangelie werkt bevrijdend voor trots. In twee zinnen. Ten eerste, het haalt ons om niet te hoog over onszelf te denken. Want de Heer Jezus moest sterven voor u en voor mij. Voor u en mijn trots. Voor u en mijn zwakheden. Voor u en mijn zonde. Voor u en mijn viezigheden. Voor u en mijn rotzooi. Voor u en mijn ellende. Hij moest sterven. Dus we gaan niet te hoog over onszelf denken. Daar beschermt het evangelie ons voor. Maar we gaan ook niet te laag over onszelf denken. Want de Heer wou sterven voor u en voor mijn zonde. Voor u en voor mijn zwakheden. Hij wou sterven voor u en voor mij. Omdat hij ons zo belangrijk vindt en waardevol vindt en lief heeft. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. En hij alleen kan door zijn geest ons helpen om niet egocentrisch, maar Christocentrisch te worden. Hem lief te hebben. Hem de eerste plaats te geven in ons hart en leven. En naar de anderen te zien. En de belangen van de anderen hoger te achten dan die van onszelf. Als we de juiste kijk hebben op onszelf. En als het evangelie ons bevrijdt. En als we bereid zijn om aanspreekbaar te zijn. Dat mensen mogen komen en zeggen. Ik denk dat. Hoe dan kan de Heer ons bevrijden van trots. En van hoogmoed. Gaan we bidden dat hij dat doet de komende week. Vader in de hemel. We willen u zo danken voor uw woord, Heer. We willen u zo danken voor de kracht van uw Heilige Geest. Voor de kracht van uw evangelie. Heer Jezus, voor de kracht van uw leven. Heer, we hebben daar straks brood en beker gedeeld. En daarmee hebben we eigenlijk u gedeeld met elkaar. Heer, we hebben het nodig om ons te voeden aan u. We hebben het nodig om ons te laven met uw geest en met uw gezindheid. Nederigheid. En zachtmoedigheid. Heer, u kent ons hart. U weet hoe vlug we falen. U weet hoe vlug dat vlees zich weer naar boven weet te wringen. Maar help ons, Heer, om ons vlees met zijn hartstochten, met zijn begeerte, met zijn trots, met zijn hoogmoed of zijn laagmoed, om het te kruisigen, om het bij u te brengen. En vervul ons met wie u bent. Verheerlijk uw naam. Bevrijd ons van trots en hoogmoed, maar ook van laagmoed en een slecht zelfbeeld. Bevrijd ons, Heer. En laat ons leven uit uw leven en uit het evangelie. Dat vragen we uit genade. In Jezus' naam. Amen.
Confronterende boodschap voor onszelf. Dat is goed. We gaan samen rest dan voor het lied Heer, u bent mijn God.
Thank you.
Maar nog danken samen. Vader, dank u wel voor deze dag. Vader, inderdaad, we herkennen dat we zo vaak de mist inhalen, dat we zoveel eer willen van mensen, vader en vader. Als we kijken naar Jezus, dan weten we dat we eigenlijk helemaal alles hebben nu. We mogen bij u zijn. En vooral echt deze week, de komende dagen, de komende weken, dat u ons allemaal verder bewerkt. Dat u ons allemaal verder bewerkt, diep in ons hart, dat we terug weer mogen richt zijn naar u, naar Jezus. En dat dit invloed mag hebben op ons leven, op het leven van anderen. Dat we daarmee anderen ook aanraken. Dank u wel, Vader. Amen. Amen.